Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Wij worden verzocht te zingen van Psalm 27 en daarvan het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog, want God zal mij, opdat hij mij beschut, in ramp en nood versteken in zijn hut, mij bergen in het verborgen van zijn tent, en op een rots verhogen uit de ellend. Psalm 27 en daarvan het derde vers. zal u worden gelezen van het eerste boek van Samuel, daarvan het 21ste hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 9. Vooraf van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, van de verwerping der dwalingen, paragraaf 6. De rechtzinnige leer van de verkiezing en verwerping verklaard zijnde, verwerp de synode de dwalingen dergenen die leren dat niet alle verkiezing ter zaligheid onveranderlijk is, maar dat sommige uitverkorenen, niet tegenstaande enig besluit Gods, kunnen verloren gaan en gaan ook eeuwiglijk verloren. Met welke grove dwaling zij God veranderlijk maken en de troost der Godzalige, die zij scheppen uit de vastigheid van hun verkiezing, omstoten en de Heilige Schrift wederspreken, welke leert dat de uitverkorenen niet kunnen verleid worden, dat Christus, degene die hem van de Vader gegeven zijn, niet verliest, en dat God, die hij tevoren verordineert, geroepen en gerechtvaardigd heeft, deze ook heeft verheerlijkt. We lezen 1 Samuel 21, de eerste 9 versen. Toen kwam David te Nob tot de priester Achimelech. En Achimelech kwam bevende David tegemoet en hij zeide tot hem: waarom zijt gij alleen en geen man met u? En David zeide tot de priester Achimelech: de koning heeft mij een zaak bevolen en zeide tot mij: laat niemand iets van de zaak weten om de welke ik u gezonden heb en die ik u geboden heb. De jongelingen nu heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven. En nu, wat is er onder uw hand? Geef mij 5 broden in mijn hand, of wat er gevonden wordt. En de priester antwoordde David en zeide: er is geen gemeen brood onder mijn hand, maar er is heilig brood, wanneer zich de jongelingen slechts van de vrouwen onthouden hebben. David nu antwoordde de priester en zeide tot hem: ja, trouwens, de vrouwen zijn ons onthouden geweest gisteren en eergisteren, toen ik uitging, en de vaten der jongelingen zijn heilig. En het is enigerwijze gemeen brood, te meer dewijl heden ander in de vaten zal geheiligd worden. Toen gaf de priester hem dat heilige brood, terwijl er geen brood was dan de toonbroden die van voor het aangezicht des Heren weggenomen waren, dat men er warm brood legde, ten dagen als dat weggenomen werd. Daar was nu een man van de knechten van Saul te dienzelfde dagen opgehouden voor het aangezicht des Heren, en zijn naam was Doeg, een Edomiet, de machtigste onder de herders die Saul had. En David zeide tot Achimelech: is hier onder uw hand geen spies of zwaard? Want ik heb nog mijn zwaard, nog ook mijn wapenen in mijn hand genomen, terwijl de zaak des konings haastig was. Toen zeide de priester: het zwaard van Goliath, de Filistijn, dewelke gij sloeg in het eikendal, zie, dat is hier, gewonden in een kleed achter den efod. Indien gij u dat nemen wilt, zo neemt het, want hier is geen ander dan dat. David nu zeide: er is zijns gelijke niet, geef het mij.
Psalm 54, de eerste 2 vers. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven, mijn rechtszaak zij aan u verbleef. Vreemde steek het hoofd omhoog tot mijn verderf, ik zie tirannen om mij te doden, samen spannen, ze stellen God niet voor het oog. Zie, God die nimmer mij vergeet, is mij een helper in mijn lijden. Psalm 54, de versen 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, met de hulp des Heren willen wij vanavond het schriftgedeelte wat wij gelezen hebben met u overdenken. 1 Samuel 21, de verzen 1 tot en met 9. 1 Samuel 21, de verzen 1 tot en met 9. We lezen vers 1 nog. Toen kwam David ten op tot de priester Achimelech. En Achimelech kwam bevende David tegemoet. En hij zeide tot hem: waarom zijt ge alleen en geen man met u? En wat er volgt: de vluchtende David ten op. We letten op het heilige brood, op een verraderlijke vijand en op een betekenisvol zwaard. De vluchtende David ten op, het heilige brood. Hij vlucht naar de hoge priester Achimelech en vraagt om brood. David en zijn mannen hebben honger. Een verraderlijke vijand, onze tweede gedachte. Er was nu een man van de knechten van Saul, de opperherder. Te diezelfde dagen, die was opgehouden daar bij de tabernakel. Had zich opgesloten, zou je het kunnen vertalen. Voor het aangezicht des Heeren, om de een of andere reden, was die mogelijk een paar dagen of zo aan de tabernakel verbonden. Zijn naam was Doeg, een Edomiet. De machtigste onder de herders die Saul had. Staat er allemaal onschuldig, gemeente, maar we kennen de geschiedenis. Hij hoort alles, hij ziet alles. En hij gaat mooi met alles wat hij heeft gehoord en gezien naar koning Saul. Om en David en de priester Achimelech te verraden. En dan zendt Saul mannen en dan wordt de priester Achimelech en 85 andere priesters die de linnen lijfrok droegen met het zwaard gedood. Een verraderlijke vijand. Een betekenisvol zwaard. David heeft niet alleen geen brood, hij heeft ook geen zwaard, jongens. En dan vraagt hij aan de priester, dat is ook een merkwaardige vraag natuurlijk. Dan komt hij daar bij de tabernakel, de tent der samenkomst, en dan doen de priesters hun werk. En dan vraagt hij aan de hoge priester: hebt u hier misschien een zwaard voor mij? Want ja, de zaak van de koning had nogal haast en ik heb ook geen zwaard meegenomen. Oh, daar ligt hier wel een zwaard, zegt Achimelech. Dat ligt in een doek gewonden achter de efod, achter de priesterkleding. Ik zal het wel halen, zo je dat wil hebben. Dat is het zwaard van Goliath, die je verslagen hebt. O, zegt David, er is eigenlijk geen betere. Geef me dat maar. En dan gaat hij. Een betekenisvol zwaard. Want dat had David al eerder vastgehaald. Toen God hem de overwinning gaf op Goliath. Dus het zwaard is een teken van Gods macht, van Gods trouw, van Gods liefde. En als de vluchtende David dat zwaard krijgt, is hem dat tot bemoediging. Als de Heere nu dezelfde betoont te zijn dan toen, dan kan hij verder, begrijpt u? David nam afscheid van Jonathan. Jonathan nam afscheid van David. Twee zielen vrienden. Door Gods lieve geest. Door Gods woord aan elkaar verbonden. Er lagen geestelijke banden. Zoete banden die hen aan elkaar verbonden. Ze moesten afscheid nemen. Afscheid nemen is een stukje sterven. Ze hebben elkaar daarna nog één keer ontmoet. Ze nemen afscheid, ze kussen elkaar. Dan barsten ze in snikken uit. Ze laten de tranen de vrije loop. Tranen zeggen veel meer dan woorden. Totdat de David gans veel maakt, hij kan niet meer. En aan de andere kant zagen we, de kanttekening zegt, totdat de David gans groot maakte. David vermant zich daarna. Als hij zich heeft leeggeweend, dan mogen als het ware zijn krachten vernieuwd worden. Moet hij vluchten, hij zal gaan, hij geeft zich over, hij vermant zich. En dan spreken ze nog samen over dat verbond wat er ligt tussen hen en de Heere. Dat verbond, dat ligt er, dat hebben ze voor Gods aangezicht gesloten. Tussen hen en tussen hun zaad. Dat verbond wijst erop dat ze hun nakomelingen niet zouden doden. Nee, David zou ze in het leven behouden als hij koning worden zou. Dat verbond mogen er vanavond misschien zijn. Het is een week van voorbereiding, kinderen des Heren. Ik hoop dat u deze week uw vinger eens mag leggen bij dat eeuwige genadeverbond. Dat van wijken nog wankelen weet en dat u ernaar uitziet om aanstaande zondag de tekenen van dat eeuwige genadeverbond van de verbondsmiddelaar te ontvangen. De tekenen van zijn eeuwige liefde en trouw. Wij komen er nog wel op terug. Maar als je nu deze week eens een ogenblik zou mogen inblikken in die kabinetten van dat eeuwige genadeverbond. En dat u Heere liefde en trouw zou mogen proeven en smaken. En met een oprecht verlangen naar de zondag mocht toeleven. Om daar uit de hand van de dienaar des woords de tekenen van Christus te ontvangen. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. En dat is mijn bloed dat voor u vergoten wordt. De Heere mocht zelf maar het verbond verklaren. Want dat verbond dat wijkt niet en dat wankelt niet. Want dat ligt vast in de doorboorde middelaarshanden van Sions betalende borg. In de doorboorde middelaarshanden van het hoofd van dat verbond. Die ook de middelaar van dat verbond is. Die alle eisen van dat verbond heeft volbracht. En die daarom niet aflaat om de zijne de verbondsweldaden uit louter genade te schenken, opdat ze versterkt zouden worden in het geloof en dat ze bemoedigd zouden worden in het strijdperk van dit leven. Daarna vlucht David als een veldgroen op de bergen, vluchtte voor zijn leven, om zich heen kijkend of er geen verraders en spionnen zijn. Of hij niet wordt vervolgd door de soldaten van koning Saul. David, hij moet vluchten. Vluchten. De dood zit hem op de hielen. Deze David, wie is het eigenlijk? Het is de man naar Gods hart. Het is de liefelijke in psalmen. Het is de man die gezalfd is met de heilige zalfolie. Het is de man die door de Heere verkoren is, niet alleen in persoonlijke leven, tot de eeuwige zaligheid. Maar het is ook de man die verkoren is om koning te zijn over het erfdeel des Heeren. En de oude Samuel heeft hem gezalfd met olie uit een hoorn. Hij is gezalfd in het midden van zijn broederen. David, hem wacht de troon en hem wacht de kroon. Maar nu moeten wij erop rekenen en David ondervindt het. Als de Heere hem wil gaan gebruiken in zijn dienst als koning over zijn erfdeel, dan heeft David wat te wachten. Dan komt er wat tegenop. Dan gaat dat door een weg van tegenheden, van vernedering, van raadsels, van onmogelijkheden. Als de Heer een mens in zijn dienst wil gebruiken, dan moeten wij erop rekenen dat er iets tegenop komt. Dat het niet allemaal vanzelf gaat. Dat wij onmogelijkheden zullen ontmoeten. Dat er tijden zijn dat het lijkt dat het precies anders omgaat. Dat de belofte wel nooit meer vervuld zal worden. Eigenlijk moeten al Gods kinderen er rekening mee houden dat Gods weg een weg is door de onmogelijkheden heen en door de raadsels heen, door het afgesnedene heen. Want God doet een afgesneden zaak op de aarde en dat moeten ze nooit vergeten. In meer of mindere mate zullen al Gods kinderen daar iets van leren kennen. En waar gaat het nu eigenlijk om als de Heere in de diepte leidt en als de Heere zijn aangezicht verbergt en als ze in donker en in duister hun weg gaan? Weet u wat er dan overblijft? Het leven op de belofte die de Heere heeft geschonken. David mag het weten dat God hem heeft beloofd. Dat hij op de troon van Israël komen zou. Zou ik het zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken? God is geen mens dat hij liegen zou. Nog eens mensenkind dat het hem berouwen zou. Nee, hetgeen uit mijn lippen ging blijft vast en onverbroken. Maar onthoud nu eens. Gods kinderen zijn geen mensen die omhangen met de belofte. Door dit leven gaan en die de belofte zomaar voor de pak hebben. En die elke dag leven kunnen op de belofte, alsof de Heere iedere keer de belofte maar vernieuwt. Nee, juist niet. Ik geloof, gemeente, dat het zo kan zijn dat er kinderen des Heeren met een enkele belofte door dit aardse woestijn heen reizen. Werkelijk waar, met een enkele belofte, één of twee beloften die de Heere heeft gegeven. Maar nu mogen ze leren leven op die belofte. En bij ogenblikken zien ze dan de Heere door alles heen als de getrouwe en de onveranderlijke. Als hij plotseling zomaar ineens weer overkomt. En als hij tot de ziel spreekt. En als hij herinnert aan de belofte. Ik hoorde het pas nog een van Gods knechten zeggen. Die al wat op jaren begint te komen. Ik vroeg zomaar hoe die het maakte in zijn omstandigheden. Die zei, jaren geleden toen ik voor het eerst in het ambt gekozen werd, heeft de Heer me beloofd dat hij de krachten zou vermenigvuldigen. En dat hij sterkte zou geven aan dien die geen krachten had. Die zei, nu mag ik zomaar daarop zien. Daar komt de Heer op terug. En wat is dat toch een wonder, zoveel jaren geleden, maar dat de Heere dan toch betoont, in welke omstandigheden we ook zijn, dat hij de getrouwe en de onveranderlijke is. En dan kan het aan onze kant bestreden worden, en dan kan de vijand ons aanvallen en zeggen, ja, maar denk je nu dat het waar is? Bij de Heere is het waar, en als hij het heeft gesproken, is het voor zijn aangezicht getekend gemeend, dan weet hij het en dan komt hij erop terug in de mate en wanneer hij het wil. Als hij terugkomt is het vaak heel onverwacht, maar ook vaak heel gepast. En is nodig vaak dat de Heere gaat spreken en zijn belofte weer eens vernieuwt. David, de man naar Gods hart, de gezalfde des Heeren, die de tekenen van Gods genade bij zich draagt. Hij is nu een voorwerp van duivelse haat. Zonder eten, zonder wapens, omringd door de schaduwen van de dood. Wat is er toch een onderscheid, hè? Tussen zijn leven hier en het begin. Zult u erop letten? Als de Heere zondaren trekt, Gods wegen zijn onderscheiden. Maar vaak gaat het zo zoals de Heer het in zijn woord zegt. Ik zal ze lokken. Ik zal ze naar het hart spreken. De Heer gaat ze trekken uit deze tegenwoordige boze wereld. De Heer gaat ze inwinnen voor zijn liefdedienst. En het is ook een liefdedienst en dat ervaren ze ook. En ze mogen zo hartelijk afscheid nemen van de wereld en van de zonde en soms wel van vrienden. Daar kan ook wat onderscheiden liggen, maar evenwel het is er, hoor, o dochter. En zie en neig uw oor en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. En dan gaan ze. En ze voelen banden met Heer en lieve volk. Ze worden eraan verbonden. En hun leven vinden ze terug in Heer en huis. En ze denken dat het een opgaande weg is. Ach, toch. En dan te gaan ervaren dat God nu die opgaande weg gaat afbreken. Zie, wat ik gebouwd heb, dat breek ik af. En wat ik geplant heb, dat ruk ik uit. Zelfs dit ganse land, en dan houdt u op den duur niks meer over. Het is zo'n lange weg. Tussen die belovende God te horen spreken. En die God te leren kennen als een vervullend God in Christus, die de belofte heerlijk met zichzelf in de Zoon van zijn eeuwig welbehagen gaat vervullen, ligt vaak een lange weg tussen. Maar als ik dan u heb, o Heere mijn, zou daar iets anders mijn God zijn? Zou ik ergens groot of te klein een God hebben dan u alleen? Maar David moet wel vluchten. Hij heeft geen dak boven zijn hoofd. Zijn er hier geestelijke vluchtelingen? die met de dood op de hielen over de aarde gaan en geen dak boven hun hoofd, die toch niet mogen ontkennen dat de Heere wel eens heeft gesproken en dat de Heere goed is geweest en dat de Heere heeft toch getrouwelijk onderwezen en geleid. Al wordt het bestreden dat het van de Heere is geweest, ik weet het wel. Maar u mag het toch niet ontkennen wat er is gebeurd en wat er is geweest. En dat de Heere vanaf de kansel naar het hart heeft gesproken. En dat van de daak is gepredikt wat er in de binnenkamer is geschied. Maar u moet vluchten. Geen vaste grond onder uw voeten en geen dak boven uw hoofd. Dan is de vijand op de been. Dan is Satan op de been. Dan is het ongeloof op de been. Zou er nu voor zo iemand nog een plekje zijn? Dat hoop ik toch. Dat hoop ik toch echt. Dat er voor zulke vluchtelingen hier in de kerk een plekje is. Dat hoop ik toch echt dat zulke vluchtenden vanavond een ogenblik mogen rusten. Waar vlucht David naartoe? David vlucht naar het heiligdom. David vlucht naar de tabernakel. David vlucht naar Nob. David vlucht naar de hoge priester. Nob, dat was een priesterlijke stad, niet ver van Anatot, in de stam van Benjamin, alwaar te deze tijden de ark des verbonds was. Hierdoor is het geschied dat daar zoveel priesters bij elkaar waren, zoals er verhaald wordt in het volgende hoofdstuk. David vlucht naar het heiligdom. Daar wil hij de priester ontmoeten. Daar wil hij de Heere ontmoeten. De priester stond tussen de Heere en het volk. Tussen het volk en de Heere. De priester zocht Gods aangezicht voor het volk. De priester onderwees het volk. De priesters die waren de raadgevers van het volk. Kom, bent u vanavond naar de kerk gevlucht? U dacht misschien, hoe moet het? Het werd donker buiten en het onweer brak los. Maar nu zit u hier in 's Heeren huis. Kent u dat verlangen van de dichter, hoe brandde mijn genegenheid om 's Heeren voorhof in te treden? Mijn ziel bezwijkt van sterk verlang. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Hoe blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter ere hebt opgericht. David, hij vlucht naar het heiligdom. En dan vlucht hij naar de priester Achimelech. Althans, mogelijk is Achimelech nog wel hoge priester, maar is nu zijn zoon Abjatar ook hoge priester. Is Achimelech rustend hoge priester, zou je kunnen zeggen. En als Achimelech hoort of ziet dat David eraan komt, dan gaat hij David bevende tegemoet. David alleen? David? De generaal van koning Saul? Waarom zou hij hier alleen naar de tabernakel komen? Dan is er iets aan de hand. Zou er wat zijn? Zou het niet goed gegaan zijn in het paleis? Zou er opstand ontstaan zijn? Achimelech beeft, David, alleen, geen mannen bij zich. De koning heeft mij een zaak bevolen. Hij zei tot mij, laat niemand iets van de zaak weten, om de welke ik u gezonden heb en die ik u geboden heb. De jongens, ja nou, die heb ik even op een plaats gelaten van zulk een. Op de plaats van een, zo en zo genoemd. Zouden we het kunnen omschrijven? Is het waar, David, wat je zegt? Of zegt David iets wat niet waar is? Een leugen dus. Ingrijpend gemeen. Het is waar. David spreekt de waarheid niet. Dit is een leugen, zegt kanttekening 4. Uit menselijke zwakheid gesproken. om de rechte oorzaak van zijn vlucht te bedekken. David is een mens. Adams kind. Onthoud het nu. We praten het niet goed. We kunnen de zonde nooit goed praten. Van Gods kinderen al helemaal niet. Maar de Allerheiligste heeft maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Sta er niet boven. Het is waar, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naast. Niemand zijn woorden verdraaien. Breid het maar uit, u weet het wel. Spreekt u altijd de waarheid? Kan de ander altijd van u op aan? Kan uw vrouw van u op aan? Kan uw man van u op aan? Is het waar wat u zegt? Verbergt u niks? Bent u altijd eerlijk? David, hij spreekt een leugen. Waarom? Hij wil de zaak niet openbaren. En dat is natuurlijk goed. Maar om dan een leugentje om bestwil te gaan uitspreken, dat kunnen wij nooit goed praten, gemeente. En de een kan makkelijker de waarheid verzwijgen dan de ander. Het is te begrijpen. Heeft David mogelijk Doeg al gezien, van wie die weet dat het een vriend van koning Saul is, een van zijn knechten? Dan kan dat goed een reden zijn geweest dat David er alles aan doet om Doeg te misleiden. Nog een kant gemeend, Achimelech is mogelijk al op leeftijd. Hij wil deze oude priester niet belasten met de zaak die er gaande is. Dat koning Saul hem naar het leven staat. Dat zou ook nog kunnen. Het is in ieder geval mensenvrees en geen vrucht van de tere godsvrees als wij de waarheid gaan verdraaien en er wat anders van gaan maken. Zet, Heer, een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij tot geen stond iets onbedachtzaams laat ontglip. Het is een gevolg van onze diepe val in Adam, waar wij de vader der leugen hebben geloofd en zijn toegevallen en de God der waarheid hebben verlaat. Nu is de waarheid niet meer bij ons en niet meer in ons. De Heere mocht ons voorzichtig maken en bang maken van de zonde en bang maken van de leugen. Wat is er in uw hand, vraagt David. Geef me 5 broden in mijn hand of wat er dan ook maar gevonden wordt. En dan zegt Achimelech, er is geen gewoon brood onder mijn hand. Er is alleen maar heilig brood. Dat kan ik je wel meegeven wanneer de jongens zich slechts van de vrouwen hebben onthouden. Nu antwoordt David de priester en zegt, jawel, de jongens hebben en wij hebben ons onthouden van de vrouwen gisteren en eergisteren toen we uitgingen. De vaten der jongelingen zijn heilig. De priester zegt dus dat er geen gewoon brood voorhanden is. Geen algemeen gewoon brood. Hij zegt er is alleen maar heilig brood. Wat bedoelt de priester? Dat weten wij wel, kinderen. De priester bedoelt het brood dat in het heilige lag tussen het voorhof en het heilige der heiligen. Was het heilige, daar stond onder andere de tafel met de toonbroden. En elke week moesten die 12 toonbroden ververst worden. Dan werden ze weggenomen en dan werden er vers gebakken broden teruggelegd. Elke week 12 broden. Waar wijst dat op? 12 stammen. Het wijst op de eenheid van het volk van Israël. Veel dieper, waar wijst het op? Alles in de tabernakel wees heen naar Christus en zijn geest. Bijzonder deze toonbroden. Die wijzen heen naar Christus. De priester die werd ook teruggeleid naar de woestijnreis, waar Israël een kleine 40 jaar werd gevoed met het brood dat uit de hemel viel. Dat manna wees heen naar Christus. Deze 12 toonbroden wezen heen naar Christus. Nu opletten, waar wijst het op? 12 toonbroden, elke week daar nieuwe gelegd. Ik zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. De Heere zal voor zijn volk zorgen. Hij zal het hen niet laten ontbreken aan brood. Hun brood zal zeker zijn en hun water gewis. Dus het volk is één. De Heere zal voor zijn volk zorgen in het uitwendige. Dan nog meer natuurlijk. Dat brood dat heeft een lange weg gehad, kinderen. Als die broden daar gelegd worden op die tafel der toonbroden in het heilige, dan komen ze uit de oven. Maar voor die broden uit de oven komen, waar ze in de hitte hebben verkeerd, weten jullie wel waar die broden vandaan komen? Bij de bakker. Maar daarvoor, het graan is gezaaid op het land. Maanden daarvoor. Het zaad is ontkiemd, heeft wortel geschoten, kwam op. Ten slotte kwam er een aar in en tarwekorrels in de aar. Het werd gemaaid, uitgeslagen, gedorsen, tot meel gemalen. En er werd deeg van gemaakt. En dan kwam het in de oven. Dan pas wordt er een brood van gebakken. En dient het tot spijs om ons nieuwe krachten te geven. Met brood wordt onze gehele levensonderhoud bedoeld, maar nu naar het geestelijke brood dat uit de hemel is nedergedaald. Jongens, meisjes, als ze zondagochtend het brood hopen te nemen, dan moet je naar het brood kijken. Want dan zegt Christus, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Nu zal God voor zijn ganse volk zorgen. Niet alleen voor dit tijdelijke leven, maar Christus is de ware zielenspijs. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel is nedergedaald en dat der wereld het leven geeft. Maar dan bedoelt Christus het geestelijke leven. Christus is de spijze der ziel. In welke weg is nu Christus de spijze der ziel geworden? Hij zei indien, wijzend op zichzelf, het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het tarwegraan in de aarde valt en sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Christus, hij is gestorven. Opdat er door zijn lijden en sterven, door zijn dood en bloedstorting, vele zouden leven ten eeuwige leven. Christus. Hij is in de aarde gelegd, in het stof des doods. En als zijn ziel zich tot de schuldoffer gesteld zou hebben, zou hij zaad zien. Dan zou hij de dagen verlengen. En het welbehagen des Heren zou door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En daarom worden er nog getrokken uit de duisternis gebracht tot zijn wonderbaar licht. Christus is spijze der ziel. Dat tarwegraan moest niet alleen sterven, maar als de nieuwe graan wordt gedorsen, moest het worden gemalen. Christus, hij is verteerd geworden. Christus is ook in de oven van Gods heilige recht gegaan. Wat hitte doet mij branden. Christus, hij boog onder de last van de toren Gods tegen de zon. In de hof van Gethsemane, in bijzonder aan het kruishout, waar Christus is verteerd geworden door de vlammen van Gods heilige recht. De liefde, de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Er lijkt niks over te blijven. En juist in de weg van lijden en sterven, van zijn dood en van zijn bloedstorting, de weg waarin Christus zich overgaf tot in de dood, de weg waarin hij zijn lichaam liet verbreken, zijn dierbaar hartebloed heeft laten vergieten, is nu de weg waarin zijn vlees waarlijk spijs werd en zijn bloed waarlijk drank, want nu door zijn lijden en sterven, door zijn dood en bloedstorting, heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die en in Christus en in ons is, waarachtige gemeenschap hebben zouden met Christus. En dat is leven. Als er nu zondagochtend of zondagmiddag een volk zal zijn, die nu door de geest, door het geloof, waarachtige geloofsgemeenschap met Christus oefent, door de tekenen van brood en wijn te nemen en te eten en te drinken, dan wordt ervaren: mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Tenzij gij lieden het vlees van de Zoon des Mensen eet, tenzij gij lieden het bloed van de Zoon des Mensen drinkt, zo hebt ge geen leven in uzelf. Een lange weg, maar de kerk wordt verkwikt, de kerk wordt vertroost, de kerk wordt ondersteund, de kerk wordt bekrachtigd. Voor de kerk geldt het: sta op en eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Het is voor de priesters die toonbroden, als ze weggenomen werden. De priesters en hun gezinnen mochten die toonbroden eten. Maar nu werden ze net weggehaald. O, zegt Achimelech, dan mag je ze wel hebben. Indien je rein bent. Als jullie jezelf van de vrouwen hebben onthouden, dan mag je ze wel hebben. Dan wil ik ze wel meegeven. Betekent dat nu eigenlijk? Kan tekening 11 versta van hun wettige huisvrouwen? Want hoewel het huwelijk eerlijk is onder allen, en hoewel het bed onbevlekt is, nochtans, vanwege de zwakheid van de mens, vermengt zich lichtelijk de zonde hierin. Daarom wil de Heere dat men op zekere voorvallende gelegenheden en tijden zich de huwelijkse samenkomst zal onthouden. Dat is nogal wat. Maar laten we de les maar meenemen. In het huis des Heeren mag gemeenschap met God geoefend worden. Dat kan natuurlijk alleen maar wanneer we rein zijn. Ik weet het wel. In het geestelijke kan dat alleen rein in Christus. Dat bedoel ik dan natuurlijk ook. Maar dit is onderwijs. Om het te beseffen, kan zo gauw wat tussen liggen. Kan zo gauw wat tussen liggen. Weet u wanneer dat nog geboden werd aan Israël? Toen Mozes dan met het volk rondom de Sinaï stond en God zou komen. Dan lezen we in Exodus 19 dat de Heere tegen het volk moet zeggen dat ze zich moeten heiligen en dat ze niet tot de vrouwen moeten naderen. Daar hebt u hetzelfde. Wees gereed tegen de derde dag en nadert niet tot de vrouw, want God komt neer. Voelt u? Tere zaken mogen niet leven zoals wij maar willen. We leven altoos voor Gods heilig aangezicht. Nu zegt David, we zijn al enkele dagen onderweg. Wij zijn wat dat betreft heilig. De vaten van de jongens, dat is hun lichamen, klederen en al wat ze op de reis meegenomen hebben, dat is heilig. Dat is niet verontreinigd door het aanroeren van iets onreins, zegt de kanttekening. Dan zegt David, geef de broden maar. Want dan worden ze in deze weg toch gemeen. David wil zeggen, gij behoeft zo grote zwarigheid niet te maken van mij en die bij mij zijn van deze broden ons te eten te geven. Want ofschoon die heilig zijn, zolang ze als ze op de tafel voor de Heere staan, nochtans, terwijl gij die nu moet veranderen en wegnemen of al weggenomen en veranderd zijn en verse broden in de plaats leggen of al gelegd mogen zijn, zo zal hun heiligheid nu zodanig niet meer zijn als tevoren. Ze zullen enigszins gewoon worden, gemeen, omdat de priesters met hun huisgezinnen die zullen eten, terwijl ze tevoren voor des Heren aangezicht liggende, van niemand mochten gegeten worden. Daarom naar de regel en wet der liefde, die meer is dan de ceremoniewet, zo mogen ook wel anderen in tijd van nood en bij gebrek van andere spijzen daarvan eten, zoals Christus deze wet heeft uitgelegd, Matthäus 12. Jezus ging op de Sabbat door het gezaaide en zijn discipelen hebben honger en beginnen aren te plukken. En dan komen de vrome fariseërs en die zeggen, Heere, zie uw discipelen doen wat niet geoorloofd is op de Sabbat. O, zegt Jezus, hebt gij niet gelezen wat David gedaan heeft toen hem hongerde en hun die met hem waren, hoe hij gegaan is in het huis Gods en de toonbroden gegeten heeft, die hem niet geoorloofd waren te eten, nog ook hun die met hem waren, maar de priesters alleen? Of hebt gij niet gelezen in de wet dat de priesters de Sabbat ontheiligen in de tempel op de Sabbatdagen en nochtans onschuldig zijn? En ik zeg u dat één meerder dan de tempel hier is. Doch zo gij geweten had wat het is, ik wel barmhartigheid en niet offerande, gij zou de onschuldige niet veroordeeld hebben, want de Zoon des Mensen is een Heere ook van de Sabbat. Dus Christus zegt dat David en zijn mannen van de toonbroden mochten eten. En dat de discipelen op de Sabbat door het gezaaide mogen wandelen. Daarmee zeg ik nu niet dat we zondagsmiddags allemaal moeten gaan wandelen. Ze gingen met Christus door het gezaaide. Dat zal niet meer dan een Sabbatsreis zijn geweest. En ze plukten aarde, want ze hadden honger. En ze eten ze op. Geoorloofde zaak. Hij is een Heere van de Sabbat. Ziet u? Dus hier mogen David en zijn mannen van de toonbroden eten. De wet van Mozes is heel belangrijk, maar de wet der liefde en der barmhartigheid gaat er bovenuit. Als iemand honger heeft en rein is, mocht hij van de toonbroden eten om zijn honger te stillen. En dan geeft de priester de broden aan David. Daar was nu een van de knechten van Saul. Een vriend van Saul, een vijand van Gods volk, dat blijkt. Ingrijpend. Stond aan het hoofd van de herders van Saul. Die hadden natuurlijk kudde en rijdieren, breid het maar uit. En deze Doach was het hoofd daarvan. Hij was een Edomiet. Een nakomeling van Esau, van wie de Heere zegt, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Die Edomieten waren altijd vijandig tegenover Israël. Maar deze Edomiet had zich bij Israël gevoegd. en was een van de knechten van Saul geworden. En nu is hij hier bij de tabernakel. Die wordt daar opgehouden, kanttekening 19, zich opgesloten hebbende. Het zij vanwege de Sabbat, op welke hij daar wilde rusten, of dat hij daar een tijd lang wilde blijven om aan te bidden, of om een van zijn beloften te volbrengen, die hij dan aan de Heere had beloofd. Een alleszins godsdienstige man, die daar bij de tabernakel bij de priester Achimelech verblijft, die aan de tabernakel is gebonden. En tot grote schrik van David is die daar, terwijl David daar komt. Misschien zegt een ander, moet hij wachten op een reinverklaring van de priester? Kan ook. Kunnen meerdere dingen zijn. En dat hij daarop wacht. Hij wordt opgehouden. Lijkt een godsdienstige man. David vertrouwt hem blijkbaar niet. Dat zegt hij later. Had ik het niet gedacht, zegt hij. Zwijgt daarom David over de waarheid? Misleidt hij hem daarom? Verzint hij daarom een leugen, niet om het dan goed te praten? Doeg ziet alles, hoort alles. De hel is op de been. De strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Saul, het slangenzaad, wil David doden. Doeg, de Edomiet, behoren bij het slangenzaad, gaat David verraden. Vreselijk. Hij verraadt David straks. Hij verraadt de priester Achimelech. Gaat tegen koning Saul zeggen. Hij heeft hem het zwaard van Goliath gegeven. Hij heeft hem de toonbroden. Hij heeft voor hem gebeden. En dan worden er 85 mannen gedood. David is een type van Christus. Die verraden werd door Judas. Een van de 12. Type van de grote Davidszoon. Al Gods kinderen moeten erop letten. In welke wegen de Heere ze ook leidt. Vreselijk is dat. In welke wegen de Heere ze ook leidt. Ze moeten op hun hoede zijn. Want overal kunnen verraders zijn. En die verraders die hebben het op hun ondergang gemunt. Die hebben het op hun leven gemunt. Die verraders kunnen hen niet verdragen. Die verraders die haten hen met een wrevelige haat. Wie worden nu gehaat? De priesters in de linnen lijfrokken. Wie wordt er nu gehaat? Gij zijt een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat volk, dat koninklijk priesterdom, wordt door dat slangenzaad gehaat en daarom verraden wanneer ze het maar zien, zitten, mogelijkheden zien om dat te doen. Verraders die hen ook tot moedeloosheid willen brengen. Verraders die hen tot zonde willen verleiden. Verraders die hen goddeloze gedachten van God willen inwerpen. En God verdacht willen maken. Verraders die Gods volk aanklagen bij de verklager der broederen. Zodat die verklager der broederen Gods volk gaat aanklagen bij God. Wat een strijd. verraders, als ze er niet van buiten zijn, dan heeft God, Gods kind ze van binnen. Is dat mensziel? Want ze zijn een tweemens. En die verdorven, ongedode oude natuur slepen ze hun leven lang mee. En volk des Heren, dan moet u erop letten. Want bij elk gebod is er wel een verrader. Geen andere goden, hoeveel afgoden, draagt u stiekem met u mee. Die verraden u. Geen gesneden beeld. De Satan voedt u wel hoor, als je verkeerde gedachten en een verkeerd beeld van God hebt. Dan wordt u verraad. Misschien wel in het licht van het derde gebod, dat u veel valse schaamte hebt om de naam des Heren te belijden. Daar kunnen verraders achter zitten. Wat zijn er de verraders op de been om het gezag van vader, van moeder, van ambtsdragers te ondermijnen? De zonde tegen dat vijfde gebod. Wat zijn er de verraders, ik vergeet het vierde gebod, die ons willen aftrekken van de dienst des Heren. Je kunt thuis ook wel, oh ja, op de bank zitten en dan eens even lopen en eens even dit en eens even dat. We moeten zoveel mogelijk proberen naar de kerk te komen en onze plaatsen in te nemen aan de plaats waar het gebed mag geschieden. Daar waar de geest bijzonder wil werken. Verraders genoeg in onze nare tijd. Zesde gebod, o vijandschap is het, die verraders. En we moeten erachter komen dat we vijanden zijn van God en van onszelf. Vreselijk en van onze naast. Vijanden van onze zaligheid. Verraders, die verdorven lusten die ons verraden en tot zonde verleiden. Boze begeerten, verkeerde zondige verlangens. Weet u wat het ons predikt vanavond, gemeente? Jong en oud, ieder, bijzonder Gods kinderen, wat moeten we op onze hoede zijn? Want de verraders die liggen op de loer en die hebben het op onze ondergang gemunt. Let u erop, jeugd, let je er ook op. Je wordt van alle kanten in de gaten gehouden, want de Satan heeft het op jullie ondergang gemunt. Hij wil niet dat er nog één bekeerd wordt. Zul je erop letten en zul je de Heere zoeken en vraag of je de zonde mag haten en vlieden en verlaten, mag leren bewenen en beleiden en een ware droefheid naar God in je hart krijgt, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Dat is beter. Wat een gevaarlijke vijand, Doeg, de Edomiet. We gaan zingen. Psalm 38, het 16e vers. Ik zei, laat nooit mijn bitter lijden hen verblijden in hun trotse euvelmoed. Wel die boze juichen zouden als ze aanschouwden het wankelen van mijn zwakke voet. Maar mijn vijand zie ik leven, hoog verheven, machtig, vrij van smart en nood. Die om valse redenen verbolgen mij vervolgen, nemen toe en worden groot. Psalm 38, de versen 16 en 19. de vluchtende David ten op, het heilige brood, een verraderlijke vijand, een betekenisvol zwaard. Is hier onder uw hand geen spies of zwaard? Want ik heb nog mijn zwaard, nog ook mijn wapen in mijn hand genomen, omdat de zaak des konings haastig was. Toen zei de priester het zwaard van Goliath, de Filistijn, de welke gij sloeg in het eikendal. Dat is hier, gewonden in een kleed, achter de efod. Indien ge u dat nemen wilt, neem het. Want het is, hier is geen ander. David nu zeide, er is zijns gelijken niet, geef het mij. Geen eten, geen zwaard. Vluchten voor zijn leven. Type van Christus. De vossen hebben holen. De vogelen des hemels hebben nesten. Maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd op nederleggen. David, zijn diepe vernedering. Hoe goed ging het? De harp spelen in paleis. De wapendrager van de koning. Goliath verslagen. Zijn tienduizenden verslagen, zingende vrouwen kwamen hem tegemoet. De generaals sloten hem in hun armen. En die opgaande weg voor David wordt zomaar afgesneden, afgebroken. Geen brood, geen zwaard, niks heeft hij bij zich. Is hier misschien een spies of een zwaard? Zou David geweten hebben dat het zwaard van Goliath al lag? Mogelijk had hij er ooit iets van vernomen. Hij heeft het toen zelf in Jeruzalem gebracht, dat zwaard van Goliath. Waarmee hij Goliath het hoofd afsneed, kinderen. Goliath die verslagen was door David. Of moet ik zeggen, de Heere versloeg. Die vijand van zijn volk. Die hem hoonde. Met de slinger en de steen mocht David Goliath ter aarde vellen. En toen ging hij op Goliath staan en nam het zwaard uit de schede van Goliath. En sneed zo het hoofd van Goliath af. En nam dat zwaard het hoofd van Goliath mee. Dat zwaard, dat is hier. Anders waard natuurlijk niet in de tabernakel, in de tendersamenkomst. Nee, in het ambtelijke leven, dan gaan we niet met vleeselijke wapenen te werk. In het ambtelijke leven hebben wij het zwaard des geestes, dat is Gods woord. En in het ambtelijke leven, dan hebben wij dat machtige wapen van het gebed. Maar geen zwaarden natuurlijk en geen spies. En toch vraagt David het, mogelijk heeft hij het geweten. En dan krijgt hij het zwaard van Goliath. Nou, beter is er niet. Geef het me maar mee. Het ligt in een doek gewonden, achter de efod. Wat is de efod, kinderen? Het kleed van de hoge priester. En aan de efod moest het borststuk vastgemaakt worden. En daar waren 12 edelstenen op. En op die edelstenen stonden de 12 namen van de stammen van Israël. De hoge priester droeg de namen van de stammen op zijn hart, gebonden aan zijn schouder. Het wijst natuurlijk op die hoge priester Christus, die draagt de namen van al de zijnen op zijn hart. Die hoge priester draagt de naam van David op zijn hart. Want Christus is hier al de hoge priester voor David. David is begrepen en ligt begrepen in de voorbeden van Christus, die voor David bidt in de hemel der hemelen. En daarom kan David niks gebeuren. Hij ligt verklaard in het hart van God, gebonden op het hart van de eeuwige middelaar, die later uit zijn nageslacht, zoveel het vlees aangaat, zou voortkomen om de prijs voor David te betalen. David krijgt het zwaard van Goliath. En David wordt natuurlijk herinnerd aan dat wonder dat hij in Gods kracht heeft mogen verrichten. David wordt herinnerd aan de trouw van zijn Heer. David wordt herinnerd aan de trouw van God. David ziet hoe de Heere hem toen heeft geholpen. Toen stond hij daar als herdersknaap met zijn slinger en zijn steen. Dat was alles wat hij had. Toen had hij eigenlijk niks meer. Had hij niks meer? David had alles bij zich, jongens. David had de Heere bij zich. Want God was aan mijn zij en ondersteunde mij. Het scheelt van mijn betrouwen. David kon niks gebeuren. Hij zei tegen Goliath, ik kom tot u in de naam des Heren, des Gods van Israël. En hij versloeg Goliath. Nu moet hij vluchten. Is hij weer berooid? Heeft hij niks? Vertrouw David hier niet op de Heren. Ja, maar het is bid en werk. We moeten wel de middelen ter hand nemen. Toen naar Goliath nam hij wel de stenen mee. De stenen van de belofte. En zijn slinger nam die wel mee. Dat was zijn wapen. Hier vraagt hij om een zwaard. Want hij weet het wel. Saul staat hem naar het leven. De gevaren dreigen van alle kanten. De strijd zal hem niet bespaard blijven. En daarom vraagt hij om een zwaard. En hij krijgt het mee. Teken van zijn geloofsoverwinning van jaren geleden. En nu gaat hij daar met het zwaard verder. Ik hoop dat Gods kinderen nog eens terug mogen zien op wat God in haar leven heeft gedaan. En als je nog eens terug mag zien op Gods daden, de wonderen, misschien in het tijdelijke leven, meer nog de wonderen in het geestelijke leven, de wonderen aan uw ziel, het spreken tot uw ziel, de kennisnemingen van de Zonen Gods, de openbaring van de middelaar, de toepassing van zijn dierbare borggerechtigheid. O, de gunstbewijzen van God. Kijk nog eens terug. Misschien ziet ge dan de trouw des Heren. Zijn niet aflatende trouw. Misschien krijgt u krediet voor het toekomende. De tijden, ze zijn moeilijk. Ze zijn vol zorg. Ze zijn vol moeite. Maar als u met de Heren verder mag. En met de tekenen van zijn liefde. De tekenen van zijn trouw, de tekenen van zijn gunst, de tekenen van zijn macht. Dan kunt u verder, dan kunt u overal doorheen. En vergeet het nu maar niet. Dat zwaard, die tekenen van Gods trouw en almacht, lagen achter dat priesterlijk gewaad. En daar lagen de namen gegraveerd in die 12 stenen. O, zo ligt er een volk vast. De zaligheid ligt vast. En daarom, ze kunnen niet verloren gaan. En als ze Gods raad op de aarde hebben uitgediend, worden ze opgenomen in heerlijkheid. Om de arbeid van hem, die hun namen draagt, op zijn hart. En dat is het hart van de borg en de middelaar. Dat geopend is door het zwaard op Golgotha van Gods heilige recht. En toen vloeide daar het reine bloed van de middelaar. En dat reine bloed dat reinigt nu van alle zonde. Daarom is er toekomst voor de kerk. En ach, nu hoop ik dat u zondag bewaard mag blijven voor allerlei ergerlijke zonden. Dan mogen wij niet toetreden die zich met ergerlijke zonden besmet weet. Nee, we mogen alleen maar toetreden als er niks tussen ligt. En als de Heere nu vrijmoedigheid geeft om door het waarachtige geloof te zien op die grote Davidszoon, die hoogversierd schoon zit op zijn troon en die vandaar nu zijn oog slaat op zijn ellendig Sion, die hier zo vaak als een vluchteling hun weg moeten gaan. Maar ach, neem er eens een teken bij. En misschien vraagt ge het wel, opdat ge zondag moogt toetreden. Doe mij een teken ten goede, opdat het mijn haters mogen zien en beschaamd worden. En dat ik me mag verblijden in uw bedehuis. Amen. Psalm 37, we zingen daarvan het 20ste vers. Psalm 37, vers 20. Het heilot dat rechtvaardigen verkregen vloeit af van God, hun sterkte. Als de angst hen knelt, hij laat in tijd van nood hen niet verlegen. Des Heeren hulp bevrijdt hen voor het geweld. Psalm 37, het 20ste vers. Ontvangt u de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.